enkele mededeling vooraf. De collecten zijn in eerste en tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Een mededeling voor de belijdenisgroep van vrijdag. Aanstaande vrijdag is er wel belijdeniscatechisatie. Niet om 9:00, maar om 8:00. De schriftlezingen zijn genomen uit Esther 9 en Romeinen 8. Romeinen 8. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen die bekende belijdenis uit Psalm 84, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, vers 3 en 4. Wij doen vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, om aansluitend te zingen uit Psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Psalm 33 vers 11, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ons gebed willen we aan de Heere opdragen, zuster van de Weerthof van Ginkel, van het Pampagras. Zij is onwel geworden thuis en is wel thuis, maar ligt op bed en is bereikbaar. Ook voor Janine Hartog van Warendorp. Ze heeft een operatie aan haar voet gehad en tijd nodig om te herstellen. Zuster van Dijk Klumpenaar van het Boveneind werd opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Broeder Groothedde onderging een staaroperatie. Eerst mislukte die, in Utrecht slaagde die wel. En daar zijn we de Heere dankbaar voor. En ook zuster Kok van Rennes onderging hetzelfde lot, ook met zegenrijk resultaat. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzeggen. Dat is een bijzondere belijdenis die we zojuist gezongen hebben, Heere. Stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Ja, Heere, daar hoeven wij u niet toe te bewegen, want dat hart is open. Alleen de ervaring van uw volk is vaak anders. En dan mogen we een appel doen op die naam van u, die vadernaam voor een arme zondaar, die zo heerlijk geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Dan kan het, niet omdat wij beter worden, integendeel, maar doordat gij goed zijt en dat ook laat weten aan allen die u vrezen. En als wij in die vreze Gods mogen leven, dan beven wij gelovig voor uw goddelijk recht. En dan reiken wij gelovig naar uw goddelijke genade, die in de Heere Jezus zo heerlijk schitteren. Van een wonder, Heere, dat het recht nou voldaan is door die Christus. Dat zouden wij in eeuwigheid nooit hebben kunnen doen. Dat zou onze eeuwige dood geworden zijn. En dat die genade nu ons deel mag zijn op grond van het recht van u. Dan ligt het ook vast voor alle die u vrezen, de kleinen en de groten in de genade. Dat geheim, dat geopenbaarde heilgeheim, maakt nu dat geloof een zekerheid is. Niet in onszelf, maar in u. Dat er heilsblijdschap is. Dat er volharding des geloofs is. Dat er uitzicht is over dood en graf heen voor tijd en eeuwigheid. Doordat gij de levende Heere bent. En dat niet voor uzelf gehouden hebt, maar het ons zo heerlijk hebt geopenbaard. En we bidden van u, Heere, dat we dat, die psalm die we zojuist gezongen hebben, ook met ons hart hebben mogen zingen. Dat we dan ook in de oefening van het geloof op die naam steunen in geloofsvertrouwen. Als wij mogen staan op de toppen van het uitzicht van het geloof, ook als we in de dalen geleid worden waar het wel eens donker kan zijn, dat die naam van de Heere toch meegaat, het geheim is van het voortgaan uw toekomst tegemoet. Wij mogen u danken op deze zondag voor de reformatie en de aandacht die daaraan gegeven is en wordt in de scholen, in de kerken. Heere, laat die reformatie ook leven in ons hart. Daar gaat het toch ook om, dat we ook persoonlijk een beeldenstorm mogen kennen. Alle dingen die we tot ons vertrouwen stellen naast uw heerlijke naam, dat die eraan mogen gaan in de kracht van het geloof. En dat alleen die ene grond overblijft waarop te leunen de zaligheid is. In tijd en eeuwigheid. Wilt u ons bekeren, Heere, als we nog onbekeerd zijn? En wilt u verdiepen het werk van uw genade, als we in de stroom van uw geest mogen staan met uw woord? Wil ons ook vermanen als wij misschien onbekeerlijk zijn en zonden aan de hand houden? Wilt u daar zelf bij het licht van uw heilig aangezicht ons aan ontdekken? En de vermaning in de schrift staat altijd in het licht van de vertroosting. Wilt u zo als een herder uw schapen geleiden en met uw stok niet alleen leiding geven, maar ook wel eens een tik uitdelen, opdat het schaap achter u zal aankomen. Wij bidden voor onze bejaarde zuster van de Weerthof van Ginkel uit het Pampagras, nu zij onwel werd thuis, even weg was, maar gelukkig wel weer helder en aanspreekbaar. Heere, wilt u haar gedenken? Van de week nog mochten we spreken over de wegen van de Heere, ook in haar leven. Haar leven staat ernaar. En dat hebben we niet van onszelf, Heere, dat is uw genade. Wil haar verder nabij zijn? Kon het zijn haar nog weer oprichten in de gezondheid? De ouderdom laat zich gelden. Maar uw weg kan ook anders zijn. Heere, wilt u er dan mee eens maken dat uw weg altijd in het heiligdom is. Gedenk haar, haar kinderen en kleinkinderen en het hele geslacht. We bidden voor Janine Hartog, die een operatie moest ondergaan aan haar voet en nog weer tijd nodig heeft om te herstellen. Wilt u met haar leven zijn, Heere, en ook werken in haar hart, en dat ze verlangen mag om de nieuwe krachten opgedaan ook te besteden in uw dienst. We bidden voor zuster Van Dijk Klumpenaar uit het Pampagras. Wilt u haar ook gedenken, Heere, en nabij zijn in de omstandigheden waarin zij is. En dat zij niet alleen vertrouwen mag op de hand van de arts die haar begeleidt, maar haar leven ook mag geven in de hand van u, de Heere. Dan is het goed en dan komt het goed, wat ge ook doet. Wij danken u en delen in de dankbaarheid van broeder Groothedde en zuster Kok van Rennes, dat ze beiden met zegen een staaroperatie mochten ondergaan. Ook in die kleine ingrepen zoals wij erover spreken, hebben we toch de zegen van u de Heere zo nodig. En broeder Groothedde heeft ondervonden dat het ook mis kan gaan. Heere, We dankbaar dat het licht in de ogen gespaard is en versterkt. En we bidden hartelijk van u dat er ook een oog van de ziel mag zijn, geestelijk gesproken. Die het zingt met stem en hart. U zoekt mijn oog, mijn hart blijft op u staren. Heren, gedenk hen die we niet bij namen noemen en toch onze voorbeden zo nodig hebben. Wees ze alle nabij en leid ze door uw geest. We willen ook zuster Groothedde nog noemen in Bennekom. Dankbaar dat het van de week beter mocht zijn dan 14 dagen geleden. Ontfermt u zich over haar, heren. Het is een moeilijke gang, een moeilijke weg. Maar toch ook een weg met uitzicht en vertrouwen en troost. Wilt u ons nabij zijn hier zo samen in het kerkgebouw en bij de kerktelefoon. En ons leiden door uw geest en woord. De dominee ondersteunen en de organist nabij zijn. De koster, de kinderen in de kerk, de jeugd. Ook de oudste die meeluistert. En dat we onszelf onder de leiding van de Heilige Geest mogen leren tekenen in het licht van uw woord. Dan valt het licht van die zielenherder over ons leven. En verlangen we voor het eerst en opnieuw te leven tot de eer van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Wij vervolgen de prediking uit Esther. Het is vanmiddag de 10e preek uit Esther. Esther 9 is de schriftlezing. En wij lezen uit Esther 9, vers 1 tot 19. Esther 9, vers 1 tot 19. En daarna willen we zingen uit Psalm 9, vers 9. De Heere zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Een hoog vertrek in drukkend lijden, een toevlucht in benauwde tijden. Psalm 9, vers 9. Na de schriftlezing uit Esther 9, vanaf vers 1 tot en met vers 19. In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag daarvan, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was dat men het doen zou ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd. Want de Joden heersten zelf over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen, want hun lieder schrik was op al die volken gevallen. En al de oversten van de landschappen en de stadhouders en landvoogden en die het werk van de koning deden, verhieven de Joden, want de vreze van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis van de koning en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag van het zwaard en van de doding en van de verderving. En ze deden het met hun haters naar hun welbehagen. En in de burcht Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En Parsandata en Dalfon en Asfata en Porata en Adalia en Aridata en Parmasta en Arizai en Aridai en Faizata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hamedata, de vijand der Joden, doden zij. Maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Tenzelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burcht Susan. En de koning zeide tot de koningin Esther: te Susan op de burcht hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij in al de andere landschappen van de koning gedaan? Wat is nu uw bede? En het zal u gegeven worden. Of wat is verder uw verzoek? Het zal geschieden. Toen zeide Esther: dunkt het de koning goed? Men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo zou doen. En er werd een gebod gegeven te Susan en men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag van de maand Adar. En zij doden te Susan 300 mannen, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. De overige Joden nu, die in de landschappen van de koning waren, vergaderden opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden. En zij doden onder hun haters 75.000, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag van de maand Adar. En op de 14e daarvan rusten zij, en zij maakten dezelve tot een dag der maaltijden en van vreugde. En de Joden die te Susan waren, vergaderden op de 13e derzelve en op de 14e derzelve, en zij rusten op de 15e derzelve en maakten dezelve een dag van maaltijden en van vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpsteden woonden de 14e dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden en een vrolijke dag en van zending van geschenken aan elkaar. Tot zover. Bij de Esterlezing kies ik de lezing uit Romeinen 8, vers 18 tot 30. Omdat daar zo mooi centraal staat dat de Heere in zijn liefde alle dingen doet medewerken ten goede. Niet voor iedereen, maar wel voor degenen die hem lief hebben. Centrale tekst uit dit gedeelte. Romeinen 8, vers 18 tot 30. De lezing uit het Nieuwe Testament. Romeinen 8 vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid aan de verderfenis tot de vrijheid ter heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid, dat is volharding. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Amen. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord, gemeente. Wij willen zingen uit Psalm 47. Psalm 47. Vers 2. Naar Gods wijs bestel, op Gods hoog bevel, slaan wij door zijn hand volken aan de band. Vers 4. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe God heerst alom over het heidendom. En ook vers 5. God munt uit in kracht. Psalm 47, vers 2, 4 en 5, ter inleiding op de prediking. Thank you. Straks willen we instemmen met Psalm 56, het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, vers 6. De tekst genomen uit Esther 9 vindt u in de versen 1, 2 en 16. Tekst Esther 9, vers 1, 2 en 16. Vers 1, in de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag daarvan, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd. Want de Joden heersten zelf over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen, want hun lieder schrik was op al die volken gevallen. En vers 16. De overige Joden nu, die in de landschappen van de koning waren, vergaderden, opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden. En zij doden onder hun haters 75.000. Maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. Geliefde gemeente, er was eens een jong stel, die hadden niet zo lang verkering nog, maar ze waren zo zeker van hun zaak, dat ze zo gauw mogelijk wilden trouwen. En ja, dat moet je natuurlijk tijdig van tevoren regelen. Dus zij gingen naar het gemeentehuis. Maar ja, je kunt niet op korte termijn trouwen. Dat moet je een jaar van tevoren bespreken, zoiets zei die ambtenaar. Ja, ik heb nog wel één mogelijkheid. En dat is de 13e van de 12e. Dat is een vrijdag. Vrijdag de 13e van de 12e, dat kan nog. Want ja, niemand wil op zo'n dag trouwen. Dat is namelijk voor mensen een ongeluksdag bijgelovig als mensen zijn. Nou, dat jonge stel, dat had dus een voordeeltje, want zij waren niet bijgelovig. En zij legden op korte termijn hun huwelijksbevestiging op het stadhuis en in de kerk vast. En ze konden ook nog een feestzaal daarbij organiseren op die vrijdag de 13e van de 12e. Want zij geloofden niet in het lot, maar zij geloofden in God. En die God die leidt alle dingen naar de raad van zijn wil. Dat is bevrijdend, maar hoe je dat verstaan? Als de Heer je in die ruimte zet van zijn almacht en van zijn genade, mensen, dan hoef je niet meer bezorgd te zijn. Want dan wordt er voor je gezorgd als een vader. Meer dan een vader zorgt het gij. En daarmee zitten we midden in het evangelie van Esther 9. Haman, die grote jodenhater, die wilde de Joden ombrengen, maar hij moest de afgoden ook te vriend houden. Dus hij had een sterrenwichelaar ontboden en die moest voor hem het lot werpen om een zogenaamde geluksdag te loten waarop het ombrengen van de Joden op één dag zou slagen. En daar kwam uit de 13e van de 12e. Ik heb in de commentaren gelezen dat de 13e toen ook al een onheilsdag was. En voor het gemak zeg ik er maar even bij, gemeente, dat het ook een vrijdag was. Vrijdag de 13e van de 12e. Maar staat dat in de sterren geschreven? Dat kun je alleen maar zeggen als je ongelovig bent. Dat kan in de kerk ook, hoor. Het staat niet in de sterren geschreven. Het ligt in Gods hand. En daar is het blijven liggen, ook toen wij van de Here afgevallen zijn. en allerlei droggronden tot onze hulp stellen om het daarvan te verwachten. Maar de Heere bewaart zijn volk. En dat is de boodschap van Esther. Ook al heeft dat volk dat verzondigd, want dat moet je van Esther ook zeggen. De Heere bewaart zijn volk. En daarom heb ik Romeinen 8 erbij gelezen. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Dat zie je niet maar zo. Dat zie je als er liefde tot die God is die je niet kunt begrijpen, maar die je wel moet leren geloven. Als er liefde is tot die God en je achter die Heere aan mag komen, dan doet hij alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Ook vrijdag, de 13e van de 12e, de trouwdag van dat jonge stel, het werd een feestelijke, geestelijke dag. En ze zijn intussen al lang en gelukkig gehuwd. Dit als inleiding. Ik schrijf erboven, de 13e van de 12e, toch nog een goede vrijdag. Drie gedachten. Ten eerste, het leven wordt geleid. Ten tweede, het leven wordt gespaard. Ten derde, het leven wordt gered. Ik herhaal. De 13e van de 12e, toch nog een goede vrijdag. Thema voor de prediking. Het leven wordt geleid. Dat is het eerste. Het tweede, het leven wordt gespaard. En het derde, het leven wordt gered. Als je niet echt in God gelooft, mensen, dan ben je een angstig wezen. Herkent u dat? Dan ben je een angstig wezen. Want dan leef je het leven niet uit Gods hand. Maar je denkt dat het dan toch ergens in een fatum, dat is het Latijnse woord voor lot, vast ligt. Nou, zo was Haman de Jodenhater ook. En als je niet uit een levende God leeft, dan ga je over lijken. Ik zeg het expres wat niet zo passend voor de preekstoel. Haman ging over lijken. Dat volk, niet alleen maar Mordechai, heel dat volk moet eraan. Maar daar moet ik wel de wind van de afgoden mee hebben. En zo liet je de astroloog komen. U kunt het lezen in hoofdstuk 3. En terwijl Haman toekijkt, gooit die astroloog het lot. En alle maanden vallen af. Het was de eerste maand. En pas 11 maanden later wijst het lot de goede datum aan, die 13e van de 12e Adar. Nou, wat heerlijk dat er in Spreuken staat dat het lot wel geworpen wordt, maar dat de leiding van de Heere zelfs nog over het lot is. Kijk, als u dat mag geloven, dan komt er een stuk rust in je leven. Dat er nog een God staat boven het lot, boven de geestelijke boosheden in deze lucht. Boven de duivel die zo'n macht heeft dat wij met elkaar niet aan zouden kunnen. De overste van deze wereld. Nou, en als die datum dan nog ver weg is, die Joden hebben gedacht dat duurt nog 11 maanden. Maar zo'n onheilsbericht en zo'n onheilsdag, die vrijdag de 13e, die ongeluksdag, die is er zomaar. Maar als die dag dan aankomt, dan zegt onze tekst, en u leest er ook een stukje emotie in, ik heb dat geprobeerd om over te brengen ook, in de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag daarvan, toen des konings woord en zijn wet nabij gekomen was, dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden van de Joden hoopten over hen te heersen, Haman heeft medestanders gekregen, en daar komt het, zo is het omgekeerd. Prachtig evangelische trek in de tekst gemeente. Want de Joden heersten zelf over hun haters. En dan zeg ik het weer. De naam van God komt in dat hele boekje Esther niet voor. Maar hier zie je toch heel duidelijk zijn hand. Hier is toch heel duidelijk een ingrijpen van bovenaf. Zijn daden zijn duidelijk. Het wordt omgekeerd. Natuurlijk moesten Mordechai en Esther daar ook heel wat voor doen. Ze hebben een nieuwe wet uit laten vaardigen. En ja, na 2 maanden had die Ahasveros, die Esther wel gezind was, nog niks gedaan. Dus 2 maanden waren er al voorbij. En nog stond het leven van zoveel Joden op het spel. Dus ze hebben zich wel ingezet. De verantwoordelijkheid verstaan. Maar dan weet je nog niet, hè, dat geeft vers 1 eigenlijk ook aan, dat het goed zal gaan en die dag komt dichterbij, die ongeluksvrijdag de 13e van de 12e, en toen is het omgekeerd. Kijk, dat kan God alleen maar doen. En dan komt niet de dood, maar het leven. Niet het lot heerst, maar God regeert. Ik zou willen zeggen, dat is nou het doel van het schrijven van het boekje Esther geweest. Omdat mensen die heel ver van het centrum van de religie afstaan, te leren, de Heere regeert. En je zult het weten ook. Wat een voorrecht als u dat mag geloven. Wat een voorrecht als u staande midden in de godloze wereld daar amen op mag zeggen met uw hart en dat ook uit mag stralen in je leven. En natuurlijk heb je dan ook je verantwoordelijkheid. Maar in het woordje verantwoordelijkheid zit dat je dus antwoord gegeven hebt op het woord van God om je roeping te verstaan in de moderne tijd. Als je dat niet gelooft, kijkt u maar eens rond in uw collega's kring. Misschien wel in je eigen familie. Misschien wel in je eigen gezin. Als je dat niet gelooft, ben je constant bang. Dan ben je constant bezorgd. Dan is er soms zelfs angst. Ik wil een paar concrete voorbeelden noemen. Vrijdag de 13e... zo weinig mogelijk ondernemen, want je weet maar nooit, hè? Vrijdag de ongeluksdag. Geen huwelijksbevestiging op die dag. Daarom was die datum nog open. Open voor dat jongensstel. Want dat belooft niet veel goeds. Trainers, die sporten niet graag onder nummer 13 op hun sportshirt. En er zijn hotels waar kamer nummer 13 ontbreekt. Want gasten hebben het daar niet zo op. Dat is een angstig leven. En het is opmerkelijk, mensen die dan zeggen, nee, ik geloof niet in God, hoor. Ik ben zo'n modern mens, ik heb God daar niet bij nodig, ik ben zo zelfstandig, dat deze dingen vaak wel op de loer liggen van de rust van hun hart. Er blijkt dus tussen hemel en aarde meer te zijn dan alleen maar de wind mee. Er zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Uitgestuurd door de vader van de leugen, die de Satan is. En dan komt er duisternis over je ziel. Dan komt er duisternis over het leven. Dat is alleen typerend voor de Satan. Maar als je daar nog gelovig bovenuit mag zien, hebt u dat mogen leren. Wat is dat dan groot gemeente? Dat die regenboog van Gods zondaarsliefde daarboven overheen staat, over het firmament waarin dan die geestelijke boosheden van de lucht hun gang kunnen gaan. En dat je met ogen van het geloof verder mag kijken dan je neus lang is, op de Heer. En wie de Heere mag vrezen, die is niet angstig. Ja, natuurlijk, dat wordt wel eens bestreden en dat ben je ook wel eens kwijt. Maar dan heb je altijd weer een toevlucht, zoals we gezongen hebben uit Psalm 9. Rijk is dat. Dat de Heere daar nou boven staat in het licht. Nou, dat hebben Mordechai en Esther ook moeten leren. Daarvoor gaat de Heere soms met zijn volk ook langs diepe wegen. Want we hebben zoveel dingen waarop we steunen. Eigenlijk willen we onszelf niet kwijt aan de Heere. Dat is het punt, hè. En wil je jezelf niet kwijt aan de Heere. En jezelf over te geven aan iets dat je niet ziet, maar dat je gelooft. Ja, dat doe je maar zo niet. Daar moet je soms voor ingewonnen worden. En dan kan de Heere soms wel eens een ziekte voor gebruiken, of een onheilsbericht, of een kromme weg waarvan je zegt, waarom moet dat nou? Soms gaat dat zelfs door diepe wegen van duisternis. Zo ook met Mordechai en Esther. Maar ze hebben het geleerd. En ze mogen in hun tijd verstaan dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede. En dat betekent dan in Romeinen 8 dat ze op de plek komen te staan waar God ze zet. En dat je Gods eer erin bedoelt. En dat je er zelf gelukkig in bent. Voor degene die hem lief hebben. Nou, ik denk dat Mordechai en Esther in het begin van hun leven veel meer over de carrière inzaten van hun eigen leven. We maken er wat van als Joden in het buitenland. Maar er komt een tijd dat het kantelt. En dat de Heere toch blijkt de scepter over Esther en Mordechai van zijn genade te hebben uitgestoken. En als die scepter uitgestoken is, dan betekent dat hij zich over hen ontfermt. En dat hebben ze leren geloven. En daarom mogen ze aan Gods kant gaan staan. En zetten ze zich in om de moordwet van Haman te veranderen in een beschermingswet van Mordechai voor al Gods volk. Wat een heel ander leven, kinderen van God, dan die mensen die niet met de Heere wandelen. Wat een heel ander leven. Als we de Heere mogen vrezen als Heere en zalig maken. En hem mogen kennen als onze Vader. Dan geloven we niet in een blind noodlot. Al gebeuren er natuurlijk in deze wereld onder Gods toelating een hele hoop dingen. Die zonde zijn voor God. En die dwars tegen zijn heilige wil indruisen. Maar de Heere is zo'n machtige God en een liefdevolle Vader. Dat hij dat nog in zijn hand kan nemen en ten goede kan keren. Wel gelukzalig, als je hart en je oog daarvoor open is gegaan. En als je zo als jongere aan de universiteit mag studeren. Met een studieboek waarin afgerekend is met de openbaring van Gods woord aan de ene kant van je bureau. En aan de andere kant van je bureau de Bijbel. Als de openbaring van de Heer. Prachtig als we zo mogen verstaan dat God leidt. Dan hoeven we niet bezorgd te zijn. Zal het wel goed komen? Dan moeten we wel zorgen. Wel zorg. Dat deden Mordechai en Esther ook. Maar als je bezorgd bent, zoals de Heer Jezus dat zegt in de bergrede, hoe kunt gij door bezorgd te zijn één el aan je leven toedoen? Dat kan toch niet? Als je die ongelovige bezorgdheid kent, dan doe je, als jij niet zorgt, dan zorgt niemand voor je. En dat is nu juist de inhoud van het geloof. Dat je de Heere erkent en beleidt als een God. Die zorgt meer dan een vader, zorgt het gij. Als we in die wetenschap van het geloof mogen staan, geliefden, dan valt er ook een ander licht over onze ziekte. Dan valt er ook een ander licht over het gebrek als we ouder worden, het inleveren van de krachten bij de ouderdom. Dan valt er een ander licht over tegenslag. Dan valt er een ander licht over onbeantwoorde vragen. Dan valt er genade licht over een onbegrepen levensleiding. Maar dan willen we achter de Heere aan in de belijdenis. Gij doet alle dingen medewerkend ten goede voor degene die u lief hebben. Het leven wordt geleid, ook op die ongeluksdag, vrijdag de 13e van de 12e. En dan het tweede, het leven wordt ook gespaard. Toen u meegelezen hebt in Esther 9, hebt u misschien gedacht, moet dat nou zo? Moet dat nou echt? Staat dat nou in de Bijbel? 500 doden in Susan en de volgende dag nog eens een keer 300? 75.000 doden in heel het land? En dan neemt de dominee dat ook nog tot tekst in vers 16? En dan het verzoek van koningin Esther om de 10 al gedode zonen van Haman ook nog aan de paal op te hangen. Dat wil je toch niet horen in de mond van deze oudtestamentische christin? Vindt u het niet moeilijk, gemeente, dat dit hoofdstuk in de Bijbel staat? En toch moet je het wel in zijn juiste perspectief zien. Als u vers 1 ziet, dan staat er in het slot van vers 1, de Joden heersten zelf over hun haters. Heel belangrijk. Wie de Joden niet haatte, werd ook niet gedood. En zo staat het ook in vers 16. En zij doden onder hun haters 75.000 mensen. Dus wie ondanks het beschermingsgebod van Mordechai, dat door Gods hand was geredigeerd, toch de Joden wilde doden. Zo diep zat de haat tegen een volk dat de naam droeg van God loven. Die kreeg te maken met de beschermingswet van Mordechai, dat ze mochten doden degenen die hem wilden doden. En dat zijn er dan in dat immense rijk nog 75.000. Dat is natuurlijk een behoorlijk aantal, meer dan de christelijk gereformeerde mensen in Nederland zijn. Maar als je dat omrekent, dan waren het er nog geen 600 per provincie. Dat is nog een heel getal, maar ik wilde maar mee zeggen, we moeten ons ook niet op de aantallen verkijken, gemeente. Maar zo diep zit de haat dat er nog 600 mensen per provincie zijn die denken, en we zullen de Joden. En zo is het als je de Heere niet vreest. Dan heb je die tactiek van de duivel. Mensenmoorder van den beginnen. Het leven wordt gespaard door die wet van Mordechai. Maar ook nog anders. Die Joden moeten zich nu aaneensluiten. Mooie trek voor dit achtergebleven volk van God in den vreemde. Voor een groot deel worden ze wereldgelijkvormig. Esther en Mordechai in kluis. Maar als er dan druk komt, dan worden de mensen naar elkaar toegedreven. De Heere doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Het volk des Heeren sluit zich aan één. Nou kan dat militair, ik kan dat niet helemaal beoordelen in de tekst, of dat nou alleen militair was, of er ook wapens waren, dat staat er eigenlijk niet. Maar je hebt elkaar ook nodig voor de strijd des geloofs, dat is een boodschap, gemeente. De kerk van de reformatie is versplinterd en daar kun je onder lijden. En als je op de synode hoort wat er allemaal gezegd wordt, dan heb je ook nog een stuk verdriet over je eigen kerkverband. Maar een stuk druk kan ons bij elkaar brengen. Wat hebben we elkaar nodig? Wat hebben we elkaar nodig in de strijd van het geloof? Wat hebben we elkaar nodig in de heiliging van het leven? Wat hebben we elkaar nodig in de strijd ook tegen de vijanden van de Heer? En wat moest er geen versplintering onderling zijn? Nou, dat is ook een prachtige, positieve trek, hè? De Joden worden weer op elkaar aangedreven door de nood van de tijd. De Heere doet alle dingen medewerken ten goede. Er wordt geregeerd. Dat laat het boekje Esther opeens heel verrassend zien. En dan staat er zo ook nog maar in vers 2. De Joden vergaderden zich in hun steden en in al de landschappen van de koning Ahasverus om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen. Prachtig, hè? Dat betekent, niemand hield stand tegen de Joden. Nou ja, ze hadden een zwaard. Ja, dat ook. Er zijn uiteindelijk ook mensen gedood, dus die hebben de confrontatie gezocht. Maar een hele hoop ook niet, want de vrees voor hen was op al die volken gevallen. Het was dus niet alleen maar angst voor slecht getrainde Joden, want vechtersbazen waren ze niet, lezen we elders in de schrift. Nee, u moet het lezen in het licht van vers 3, het slot. De vrezen van Mordechai was op hen gevallen. En de ambtenaren hadden daarom ook, eerst waren ze op de hand van Haman, maar toen het blad keerde, waren ze op de hand van Mordechai. Ja, de gunst van de mens, die kijkt iemand naar de ogen waar je eer mee in kan leggen, nietwaar? Zo zijn mensen. Maar het moet nog verder gaan. Het is maar niet vrezen voor Mordechai. Dat was nou de tweede man na de koning en dan moest je de vriend houden. Maar er staat dieper nog ontzag voor de God van Mordechai. Prachtig, hè? Ja, als je nou als puber in de kerk zit, hè, en je denkt, ach ja, die dominee die preekt wel in 3 punten, maar laat maar gaan. Maar als je nou je oma spreekt, hè? Of als je nou je vader die de Heere vreest spreekt, dan denk je, nou ja, ik sta daar buiten, maar hij spreekt wel met ontzag. Hij spreekt wel alsof hij met God wandelt. Nou, dat wordt hier bedoeld. Het ontzag voor God was op die mensen die dus van plan waren om die mensen dood te maken, gevallen. En toen bedachten ze zich. Want er is toch iets in die Joden dat wij niet hebben. Ontzag voor de God van Mordechai was op de vijanden gevallen. Zo was het bij de uittocht uit Egypte. Die farao, dat was natuurlijk een machtige man. Die wilde ze niet laten gaan en die dacht, ik win. Totdat het ontzag voor de God van Mozes en Aaron ook op Farao was gevallen. Toen zeiden die Egyptenaren, eruit en gauw een beetje. En toen ze Kanaan binnen moesten gaan, Enaks kinderen, zeiden de 10 verspieders, dat lukt ons nooit. Veel beter bewapend dan de Israëlieten, want de Heer heeft ze apart nog een omweg laten maken, omdat ze niet getraind waren, ze konden niet vechten. Dus die vijanden van Israël hadden bij de intocht het volk makkelijk in de pan kunnen hakken. Maar Israël wint, want de vreze Gods was op die vijanden gevallen. Bijzonder, hè? Zou het zo ook niet zijn, gemeente, dat wij in Europa nog vrij naar de kerk mogen gaan? Dat de schrik des Heren nog tegenhoudt, ook met wetgeving in de kerk, hè? De rechter die houdt daar altijd voor halt. Dat ontzag voor de God en Vader van de Heer Jezus Christus het geheim is, dat de antichristelijke meerderheid in Europa Gods volk vrijheid geeft om naar de kerk te gaan en openlijk het geloof te belijden. En geen stroopreed aan ons in de weg legt om die Here openlijk te vrezen. En zouden we ook niet ons moeten oefenen dat nou die vreze Gods, als uw leven daarmee versierd is, verdiept zou worden. Ook in een levenswandel als straks de kerk weer uitgaat. Waaruit blijkt dat u niet rekent met de helft plus één zoals dat in de wereld eraan toe gaat. Maar dat u onder leiding van de Heere bent gesteld. En dat u daar uw oor te luisteren legt. En dat daar uw hart voor ingewonnen is. Voor die vreze des Heeren. En als het dan eens moeilijk wordt. En als je denkt, ik zal nog een van deze dagen omkomen door de hand van de vijand. O ja, die ervaringen zijn. Dat u dan met Psalm 68 mag zeggen, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zucht. Want dit is ook de boodschap van het boekje Esther, gemeente. Wie strijdt tegen God en zijn volk, die leidt zeker de nederlaag. En als dat nu nog niet zo is, soms denk je wel eens, Heere, grijp toch eens in. He, hebt u die gedachte nooit, als mensen godslasterlijk bezig zijn, op de tv of op de radio of in de krant, dan is het nog genadetijd voor grote godslogenaars. Ze kunnen zich nog bekeren, voordat het eeuwig hel wordt, waaronder ze moeten buigen onder het recht van God. Zo ook hier. Haman is al opgehangen. Maar dan is de auteur nog niet klaar met de erfenis van Haman. Die is nog springlevend. Dan kunnen de Joden nog omkomen. De spanning trilt ons tegemoet in de versen 1 en 2. Ja, en daarom, in dat licht moet u ook zien het verzoek, het wonderlijke verzoek van Esther, dat die 10 jongens van Haman opgehangen moeten worden. Ik zei het al, gemeente, eigenlijk wil je dat in de mond van deze lieve koningin niet horen. Hè? Als Ahasveros vraagt, heb je nog wat anders? Hang die 10 zonen van Haman op. Ze worden allebei namen genoemd. Is dat nou niet wreed? Moet dat nou hier in de schrift staan? Ja, er staat geen woord te veel, gemeente, dat moet hier staan. Eens was het Hamans trots. Toen de galg al dreigde voor hemzelf. En toen zijn vrouw al zei. Als je begonnen bent te vallen voor de Joden. Dan val je ook verder hoor. Dan haal je het niet. Die 10 zonen. En ik ben genodigd bij de koningin. Aan de maaltijd. Maar toch moet het hier zo gaan. Want mag ik u even terug meenemen naar de geschiedenis van Saul en koning Agag, de grote voorvader van Amalek. Koning Saul moest Agag doden en zijn bezit verbranden. Maar wat deed Saul? Die nam wat van het bezit van koning Agag zelf mee en die liet Agag leven. En Samuel zei, nu heeft de Heere je verworpen, koning Saul. En nu komt er een andere Benjaminiet. Saul was ook het Benjamin. Mordechai. En die maakt nou af wat zijn verre voorvader nagelaten heeft. En in dat licht moet u zien dat Esther zegt, die 10 jongens, ze waren al dood. U moet ze aan het hout hangen. En dan zeg ik nog een keer, gemeente, is dat nou niet bar wreed voor de Bijbel, de schrift van een genadige God? Nee. Dat is nou het recht van God. Want de Heere zegt in Deuteronomium, wie aan een hout hangt, is vervloekt. En dat had God al tegen Mozes gezegd. Omdat die Amalekieten de vrouwen en de kinderen aanvielen in de staart van de groep die uitgeleid was uit Egypte. De gedachtenis aan Amalek moet van de aardbodem verdwijnen. Het was nog nooit gebeurd. En dat maakt Esther hier nu af. En daarom werden die 10 jongens opgehangen. Wie aan de paal hangt, is vervloekt. Dat is het recht van God. We moeten gehoorzaam zijn, gemeente, als het over het recht van God gaat. Maar genoeg over die 10 zoons. Ik spreek liever over die ene zoon. Die lieve zoon van God. Die Heer, over zijn recht gesproken waartegen wij gezondigd hebben. Gemeente, die heeft nou zijn één geliefde zoon gegeven. En die heeft zichzelf laten kruisigen aan het hout. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat gold ook voor de Heer Jezus Christus. En toen heeft hij gezegd, Vader, doet u het maar met mij. Want nu kan er evangelie zijn voor de Joden in Esther's tijd. Nu kan er evangelie zijn voor zondaren in Nederland. Nu kan er evangelie zijn voor zondaren in de Pnielkerk. De Heere heeft zijn recht gekregen in het offer van zijn zoon, zo volmaakt, dat al bent u nou nog zo diep gevallen, al zit u nou nog zo boordevol vijandschap, dat u zegt, ik lijk meer op Haman dan op Mordechai. U kunt bekeerd worden. De Heere wil uw dood overnemen en wegdragen, uw schuld verzoenen, u van uw zonde reinigen en u maken tot een Juda, een Godlover, een kind van God, een bruiloftsgast, geroepen tot het avondmaal van het Lam. En zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam van God. Om Jezus wil. Hij was er natuurlijk nog niet hier, hè. Maar zijn geest is er, zegt de belijdenis. Die geest van Christus, die heeft Esther aangeraakt. En die geest van Christus, die heeft Mordechai aangeraakt in zijn hart. Bij gezondheid zullen we dat in de laatste preek over hoofdstuk 10 zien. En daarom mochten ze in de bres gaan staan. En het volk leiden en opzoeken. En dan het laatste punt, gemeente. Vrijdag de 13e, toch nog een goede vrijdag, het leven wordt gered. Ja, dat moeten we natuurlijk in de eerste plaats van het volk Israël zeggen. Wat jammer dat dat volk Israël als volk nog steeds niet die levende Christus belijdt. We hebben er op de synode ook over gesproken. We hebben een werker daar en we zullen hopen dat zijn inzet ook mag zijn tot hechten van parelen aan de kroon van de middelaar. Ook van dat Joodse volk, de beminden om der vaderen wil. Staat in Romeinen 11 zo mooi, alzo zal gans Israël zalig worden. Het voert te ver om daar nou verder over op in te gaan, maar het staat er wel in verband met eerst de heidenen en dan de Joden. Het leven moet gered worden. Het leven wordt gered. Dat zie je hier. Ik geloof dat Esther en Mordechai de Heere vrezen in oprechtheid. In de eerste preken heb ik er dat anders doorgegeven. Maar de druk die ze kregen te verwerken, die heeft in hun leven toch heel positief iets uitgewerkt. En hier mogen ze een soort middelaarsfunctie hebben in de band die God met zijn volk heeft en intreden voor dat volk. En ook namens dat volk weer het gebed uitzenden tot de Heer. Hier is die borg nog niet gekomen. Maar hier is zijn werk aanwezig. Staat in vers 16 ook zo heel mooi. Vers 16. De overige Joden nu die in de landschappen van de koning waren vergaderden. Opdat zij stonden voor hun leven. Hetzelfde, ik heb het net ook al gezegd. Hè? Er staat eigenlijk opdat ze stonden voor hun zielen. Dus ze staan pal voor hun leven. In de kracht van de Heere. En dan dat zinnetje wat erop volgt. Dat zegt nou precies dat ze geen wreker zijn geweest. Dat ze niet naar hartelust met het zwaard maar mensen doden. Maar dan staat er achteraan. En rust hadden van hun vijanden. En dat is nou een zin uit de annalen, uit de geschiedschrijving van Israël. Toen Jozua het volk door de strijd heen bracht in het beloofde land, dan staat er op dat ze rust hadden van hun vijanden. Kijk, daar wil de Heere met zijn volk heen. Dat Joodse volk, dat altijd in deze gevallen wereld een vervolgd volk is geweest, dat moet rust krijgen voor hun zielen. Dat is een prachtige, ik zou zeggen haast nieuwtestamentische trek. En daarvoor is die grote rustaanbrenger, de Jood Christus, uit de hemel gekomen. Aan het kruis gegaan. Heeft zijn leven gegeven. Het is volbracht. En dan zou het zo'n grote zegen zijn. Als dat Joodse volk ook boog bij dat kruis dat leeg is. En bij dat graf dat open is. Hij leeft. Opdat ze rust krijgen van hun vijand. Daar zullen we straks ook om bidden gemeen. Prachtige trekje die grote rust aanbrengt. Als we daarin mogen schuilen, achter zijn kostbare werk, dan daalt er ook een rust in je hart en je leven, dat je door het noodlot niet meer heen en weer geslingerd wordt en dat je het niet met alle winden meewaait, maar dan komt er iets van de vastheid van Gods verbond en woorden in je leven, dat je zegt, het gaat naar de toekomst van deze Heere. En wat dat betreft is het boekje Esther ook een leidraad voor onze tijd. Zoveel mensen doen nergens meer aan. Leef! Maak er wat van. Je leeft maar eens. En op de rand van de samenleving van ons, waar zoveel mensen niet meer in God geloven, ligt in dit geschrift opeens op dat de Heere nooit laat glippen de teugels van de tijd en de teugels van zijn wereld en de teugels van zijn volk. Hij heeft een arm, een sterke arm. En een genadig vermogen om Jezus weer rust voor de vijanden. Als we daaruit mogen leven, wel gefeliciteerd, wel gelukzalig. Want dan is de Heere uw deel, hier en nu, en daar en straks. En dan mag u achter dat volbrachte werk steeds weer krachten opdoen. Nieuw leven ontvangen, om het leven dat niet gemakkelijk is in 2007 aan te kunnen. In de stellige verwachting, kinderen Gods, dat u straks thuis mag komen in ootmoed en verwondering, in blijdschap en Gods vrede. Heerlijk als je dat mag zien, dat de Heere doorwerkt en dat de Heere thuiskomt. De vrijdag, de 13e van de 12e, toch een goede vrijdag. En dan wijs ik naar het kruis, de goede vrijdag. Waarin het volbracht is voor al Gods kinderen. En dan zijn er nog prachtige trekken in deze tekst, waarin iets van de stijl van dat koninkrijk heel duidelijk uitkomt. De rust, door de grote rust aanbrengen van hun vijanden. En dan staat er ook, ze sloegen hun hand niet aan de roof. Prachtig, hè? Ze sloegen de hand ook niet aan vrouwen en kinderen en ouderen van dagen. Dat deed Amalek wel. En toen trapte ze God op zijn hart. uitroeien, zelfs de gedachtenis van Amalek, van de ganse aardbodem. En hoe is er hier een volk, Oude Testament nog, nog jaren, eeuwen voor Christus, dat iets van de stijl van het koninkrijk weerspiegelt. Alleen defensief. Misschien toch ook wel met een zwaard, als er iemand echt op hen aanviel. Maar ze kwamen niet aan het bezit van die 10 zonen van Haman. Nou, dat waren rijke jongens hoor, want Haman was heel rijk. En ze kwamen niet aan het bezit van andere mensen, dat hier als roof wordt gekwalificeerd. Daarvoor hielden ze stil. Wat Saul deed in 1 Samuel 15. En waarvoor hij eigenlijk ook van de troon moest. Dat doen ze hier niet. Omdat ze weten, Heere, het is alles van u. En we hebben dat niet nodig, dat bezit, om gelukkig te worden. Wij schuilen in de rust van u onder uw vleugels. Nieuwtestamentisch. We schuilen in de rust van het bloed van Christus. Heerlijk als we dat mogen verstaan, mijn broeder en zuster in de Heer. Nog één trek. We lezen in hoofdstuk 8, vers 17. Daar wil ik mee eindigen. Het laatste zinnetje van vers 17, het hoofdstuk 8. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Kijk, zo ging het ook toen ze uit Egypte gingen. Heel hoop Egyptenaren, die gingen met Israël mee de woestijn in. Zou het boekje Esther toch ook nog een Pinksterzegen? Zou het zo eindigen? Nou, ja, er zijn waarschijnlijk een hele hoop mensen meegegaan om het gewin, nietwaar? Wij kennen het hart niet, maar misschien moet je hier ook zeggen dat de profetie van Zacharia vervuld wordt. In die dagen zullen 10 mannen uit de volken van allerlei taal de slip van een Joodse man vastgrijpen en zeggen: wij willen met u gaan. Waarom? We hebben gehoord dat God met u is. Nou, gemeente, vrijdag de 13e. Ongeluksdag. Ik hoop dat wij nou persoonlijk in geloof en beleving iets mogen verstaan, veel mogen verstaan van de goede vrijdag, waarop het voldaan is voor allen die de Heere vrezen. En dat als we dan de samenleving weer in moeten, dat er mannen, figuurlijk gesproken, dat er vrouwen en kinderen onze slip zouden vastgrijpen. Wij willen met u gaan, omdat we gezien hebben dat God met u is. Wat zou dat groot zijn, tot eer van God en tot een getuigenis in de wereld. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging en gebed. Wat is dat rijk, Heere, als ons geloofsoog opeens mag zien dat u toch de dingen vast in uw hand houdt. Dat u geen mens bent, ook geen veredeld mens, ook geen supermens, maar God. Hoog boven ons. Maar in uw grootheid hebt u zich ook nog dieper neergebogen dan dat wij gevallen zijn. Dat is de echte God. Wat een wonder. Want nu hoeven wij niet met ladders te proberen bij u te komen. Nu komt gij in uw lieve Zoon en door uw geest naar ons toe. En wil ons hart inwinnen en ons ogen veropenen en wordt geregeerd. Dat mag de boodschap van het boekje Esther zijn. Dat we er ook persoonlijk amen op mogen zeggen. Heel andere tijden, heel andere omstandigheden. Maar de geestelijke lijnen zijn nog gelijk. Ja, Heere, dat wij ons niet blind staren op een ongeluksdag als vrijdag de 13e. Of dat wij naar horoscopen grijpen. Het staat in de sterren geschreven. Allemaal lariekoek van de wereld. Voor mensen die denken zonder God te kunnen. En toch nog een hogere macht moeten hebben om op te steunen. Wat rijk als we de Allerhoogste tot ons deel mogen hebben. Schuilend bij Hem en steunend op Hem. Die heilige God. Die voor al uw volk en kinderen meegaat, leidt, die een programma heeft voor het leven van een ieder van zijn kinderen en die ze daarvoor inwint, soms de tegenstand overwint en ze leert beleiden. De Heere doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Dat wij eronder mogen zijn, Heere. Oh, dan kan het best wel eens moeilijk zijn. Gehandicapt, beproefd, de weg gaat zo anders, tegenwind, een doorn in het vlees, ziekte waarvan niet te genezen is. Nee, dan krijgen we nooit allemaal antwoorden die ons verstand bevredigen. Maar dan daalt de rust in het hart, die alle verstand te boven gaat en die alles te maken heeft met de vrede door het bloed van het kruis. We mogen soms ook voorspoedige wegen kennen, Heer, dat het voor de wind gaat, met de wind van uw geest mee. En dan mogen we uw goede en zegenende hand daarin herkennen. Als we een goede relatie hebben, een fijn gezin, een mooie gemeente, een fijne baan, zin in het leven, om het maar zo te zeggen. Dat zijn allemaal weldaden van u. Dat we u erin zouden erkennen en voor danken en naar anderen toe, daar ook zo beleidend over spreken. We bidden voor Israël, Heere, de beminden om der vaderen wil. Wat wonderlijk dat u dat kleine volkje, dat de eeuwen door gehaat is, door de volkeren rondom, gespaard en gedragen hebt, een eigen land hebt gegeven sinds 1948. En dat er ook voorzichtig geëvangeliseerd mag worden. We bidden voor dat volk. Wat zou het rijk zijn als u die belofte uit Romeinen 11, al zo zal gans Israël zalig worden, ook nog zou willen vervullen aan dit uw volk. Dat wij als heidenen, als gelovigen uit de heidenen, daar ook ten voorbeeld aan zouden mogen zijn. Heere, vergeef ons onze verdeeldheid, onze gebrekkigheid, onze ongehoorzaamheid. En al die dingen waarin wij in de kerken u ook mee bedroeven, die niet zijn naar de eer van uw heerlijke naam. Wij mogen u danken voor het vele goede dat er is. Ouderen en jongeren, dat er een volk is dat u vreest en dat u wilt volgen. En dat er ook jongeren zijn die verlangen om achter u de Heere aan te gaan. Wij bidden om uw zegen voor de samenkomst, voor de eredienst in het boveneind zometeen. Wilt u dan ook met ons gaan en kracht geven om uw woord uit te dragen. Zegen ook de kerkgangers daar en alle die in het gebouw zelf met ons meeluisteren, meebidden en meezingen. Zegen onze gaven, Heren, Breng ons op de dankdag ook samen, 's middags en 's avonds. En dat we dan ook reden hebben om zomaar midden in de week onze dank voor al uw gaven te brengen op het hoogste adres. Hoor ons in danken en bidden, in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Zegen.